We hebben nog even gewacht op de laatste dames. En wat heet, die komen er nog een paar aan. Kijk, onverwacht. Iedereen die al zit, hartelijk welkom. En ook de mensen die nog de jas aan het ophangen zijn. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Het is bar koud ontworden als ik de berichten zo meekrijg. Ruitenkrabben en dergelijke. Maar we hebben vanavond een hartverwarmend evangelie. We hebben een hele mooie toespraak te wachten van onze broeder Dato. We hebben eigenlijk alleen maar mooie toespraken van hem gehoord. En deze, ja, het is een mooi onderwerp wat hij heeft. Heerlijkheid na de tijd. En daar zien we eigenlijk allemaal naar uit met een verlangen. Wat de Heer Jezus ons in het hart gegeven heeft. Maar ik laat me niet verder afleiden. We gaan lekker samen zingen. Ik heb een paar mooie liederen voor jullie opgezocht. En dan beginnen we met... Dato, die neurde je het al toen hij binnenkwam. Lied 114 is dat. Er is een overheerlijk land. Een land van zuiver goud.
Thank you.
mensen, we gaan eerst de zegen vragen voor deze avond. Ja, Vader, zonder uw zegen kunnen we helemaal niet. En daarom komen we eerst bij u. Dank u wel dat we zomaar mogen naderen tot uw genadetroon. Dank u wel dat die weg vrijgemaakt is door het geweldige werk van de Heer Jezus. Hij kwam voor ons. We mogen daar straks op het kerstfeest aan terugdenken. En of het dan een goede datum is, het geeft allemaal niet. We mogen er alle dagen aan terugdenken. Het moment dat de Heer Jezus kwam, binnenstapte in zijn eigen schepping. En daar als toch ook als waarlijk God, daar kwam om die weg voor ons vrij te maken naar de Vader, naar uw troon. En daar danken we u voor. Dat geweldige werk door hem voltooid is. En daarom willen we vanavond met elkaar nagaan denken over een heerlijk onderwerp. Een onderwerp, de tijd na de eeuwigheid. Als er geen tijd meer is. We zeggen het wel eens tegen elkaar als iemand uit de tijd is. Wat is dat een ware opmerking? Want dan is er geen tijd meer. U heeft alle tijd. En daarom, Heer, wilt u ons vanavond maar een klein stukje, een klein slipje van die heerlijkheid oplichten. Dat we daaraan ons warmen kunnen. Uit mogen zien naar een heerlijkheid die u voor ons heeft klaargemaakt. Daar in het Vaderhuis. Heer Jezus, die zei het al tegen zijn discipelen. Als ik heen ga, dan ga ik plaats bereiden en dan kom ik terug om jullie te brengen waar ik ben. En dat moment, daar zijn we van overtuigd. Dat is zo dichtbij. En daar mogen we ook warm van worden. Omdat we weten, we gaan hem zien. Hem, de Heer Jezus, die het allemaal volbracht heeft. Hem van aangezicht tot aangezicht. Een heerlijkheid waarover we nu alleen maar stamelen kunnen. Want dat kunnen we met onze menselijke woorden nooit en ten nimmer onder woorden brengen. Heer, maar het wordt werkelijkheid. En daarom mogen we daar naar uitzien. We hebben ervan gezongen. Dat we naar een plaats gaan. Een eeuwige heerlijkheid. Een overheerlijk land. Vader, wilt u ons allen dat verlangen zo in het hart elke keer weer aanwakkeren. Dat we gedreven worden door niet om er zelf beter van te worden. Maar daar zien we de Heer Jezus. En we mogen hem loven, hem prijzen. En dat we dat voor ogen houden. Onze Heer en Heiland. Hem willen we groot maken. Vader, zo wilt u, we bidden ervoor. Wilt u deze avond maar zegenen. Wilt u iedereen die hier binnenkomt, vanavond binnengekomen is, een rijke zegen geven. Dat we met elkaar ons verwonderen mogen over het geweldige evangelie. Wat we mogen lezen vanavond. Vader, we willen ook zingen over die heerlijkheid. Wilt u ons allemaal een geweldige zegen bereiden deze avond. We leggen het in uw hand. We mogen het allemaal bidden. Omdat we weten, we hebben de God van hemel en aarde, onze grote schepper. Die zijn volk Israël, daar willen we voor bidden vanavond. Die zijn volk Israël een geweldige zegen heeft bereid en nog gaat bereiden. We willen bidden voor uw volk. Wat zo in de verdrukking is, wat weer aan alle kanten in de benauwdheid zit. Van binnenuit de aanslagen die weer geweest zijn in de afgelopen dagen. Vader, zegent u uw volk. Wees met ze. Zorg dat, dat uw volk daar mag blijven wonen. In uitzien ook naar u, naar hun Messias. En dat ze tot een werkelijke aanbidding komen. Dat ze de Heer Jezus gaan aanvaarden. Heer, zo bidden we voor uw volk. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Een stad die ook mij zo na aan het hart ligt. Dank u wel dat we zo voor elkaar mogen en kunnen bidden. We leggen het allemaal bij u neer. En we zien uit naar de zegen die u gaat geven. We prijzen en loven u bij voorbaat. In Jezus' naam. Amen. Mensen, de laatste avond wat Bijbelstudie betreft in het jaar 2018. Dato die mag het afsluiten. Het wordt een beetje traditie, geloof ik. Hè? Vorig jaar ook al. Ja. Nou, we zien er naar uit dat we moeten er weer een poos op teren. Voordat we een nieuwe Bijbelstudie beginnen. Ga ik jullie meteen. We gaan. We gaan het nieuwe jaar beginnen met een zoeklichtseminar. En u kent hem denk ik allemaal ongetwijfeld. Misschien heeft u deze zoeklichtseminars hier al eens meegemaakt. Theo Niemeyer uit Losser komt weer hier in ons huis. En die heeft ik vind het een beetje een ingewikkelde titel, maar de inhoud heb ik een beetje bekeken en denk ik dat het een heel actueel seminar gaat worden. Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel. En dan gaat het over de waarde, de identiteit, de rusteloosheid en het doel van het leven. Ik hoop dat jullie allemaal weer terugkomen. En we hebben wat dat betreft nog wel een paar stoelen hiernaast over. Breng gerust een paar vrienden en bekenden mee. Want we hebben nog ruimte en het evangelie is om breed uit te delen. En ik hoop dat jullie daar aan mee willen werken. Dat dus over het nieuwe jaar. We krijgen denk ik een mailtje van Gert. Die is er altijd heel goed in. Jullie krijgen allemaal mail. Mits jullie mailadres daar in die lijst staat. En zo niet, dan kun je dat vanavond nog goed maken. Goed, ik heb genoeg mededelingen gedaan. We gaan nog een mooi lied zingen. Een beetje dezelfde strekking als wat we net hadden. En dat is lied 830. 830. Als ik eens zal gaan door de gouden poort en voor mijn God verschijn. Heeft de Heiland mij daar een levenskroon. En die levenskroon die zullen we aan hem teruggeven, want hij heeft het allemaal verdiend. 830, vier coupletten. En Gert die zit al klaar voor de collecte. We hopen dat we het jaar mogen afsluiten, zoals een goed boekhouder, met een positief saldo. Daar hebben we onze Gert voor, die man die kan rekenen, dat wil je niet weten. Dus van harte aanbevolen dat we volgende jaar ook weer een heerlijk jaar mogen hebben met elkaar hier, wat Bijbelstudie betreft.
Dus we moeten het er wel eerst in doen.
Hè? Ja, ja, ja. Ja, die Jacques die komt langs en er moet allemaal wat in. Ter verduidelijking. Gert, die dacht dat jullie dat niet zouden snappen, maar daar ben ik geen bang voor. Goed. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond en we gaan zingen 830. Thank you.
Ons onderwerp is vanavond, dat staat op de uitnodiging, na de tijd in eeuwigheid. Ons onderwerp was, zeg maar, zo gingen die beiden samen. We zijn begonnen met voor de tijd, dus dat de Heer Jezus er al was, voordat de schepping bestond, kwam. En toen hebben we gepraat en nagedacht over in de tijd, Bethlehem, Galilea, in de tijd Jeruzalem, Golgotha. En nu onze afsluiting na de tijd, in eeuwigheid. Dat is best moeilijk, want er zijn heel weinig bijbelteksten over de eeuwigheid. Het enige stukje wat er eigenlijk een beetje over gaat is in Openbaring 21, en dat ga ik ook lezen. En misschien de tekst uit de Petrusbrief, die zegt dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dat is ook een duiding op de eeuwigheid. Maar we lezen samen in elk geval Openbaring 21, de eerste 8 versen. Openbaring 21, vers 1 tot en met 8. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de ontuchtplegers, de tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Tot zover. Wij zitten zo vast aan een horloge, aan een agenda, dat we ons geen idee kunnen vormen hoe het zal zijn als er geen horloges zijn. In Afrika weten ze daar wel raad mee. Ze hebben al jaren geleden gezegd dat wij horloges hadden en dat zij tijd hadden. En dat duidt er iets op van de... jullie zijn zo geharnast door de tijd, dat je door die horloges eigenlijk niet meer weet wat tijd is. Maar er komt de tijd dat er geen horloges meer zijn. En dat is voor ons bijna niet voor te stellen. En of je nu op uw computer kijkt hoe laat het is, of op de torenklok, dat is nog tot daar aan toe. Maar het is er niet meer. Er komt een moment, broeders en zusters, dat allen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, hier vandaan gaan. Dat moment zou wel eens dichterbij kunnen liggen dan u vermoedt. En dat is de opname van de gemeente, daar heb ik het over gehad. Het weggaan van de gemeente. En eigenlijk moet ik nog iets bijzonders erbij zeggen. Die gemeente is ontstaan later dan Israël zou gezegd kunnen worden. Maar eigenlijk is dat niet zo. In Gods heilsplan is de gemeente er al voor Israël. De gemeente is uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. En Israël is uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld. Israël is wel eens het eerst zichtbaar geworden, Maar dat wil niet zeggen dat het in Gods plannen als eerste aanwezig was. In Gods plannen is de gemeente van voor de grondlegging van de wereld. Ik weet niet of ik het goed schets. Ik heb vannacht wat onrustige uren gehad en daar wat aantekeningen bij gemaakt. Ik heb het niet gehad over Henny die dit deed of A of B ging zeggen. Nee, het ging gewoon over dit onderwerp. Stel u zich eens voor dat u een beetje besef hebt van het begin. Hoe daar twee mensen waren in de hele kosmos. Natuurlijk zegt de tegenstander dat dat anders is en dat dat heel anders gelezen moet worden en dat Darwin nog zou komen en die zou het wel even rechtbreien. Maar stel u zich eens voor dat er een Adam en een bruid, een Adam en een Eva neergezet zijn in de hele kosmos. Meer waren er niet. En God zelf woonde bij hen. Hij was bij hen in het paradijs door de Heere God zelf gecreëerd. En daar in de avondkoelte was er steeds een schitterend, harmonieus contact. Totdat Adam en Eva naar de duivel, naar de influisteraar gingen luisteren. En er dus iets misging, grondig misging. Vanaf dat moment hebben ze zich verstopt voor God. Hadden zij al het gevoel van laat hij niet te dichtbij komen. En hebben ze ook geweten dat de enige mogelijkheid een offer was. God heeft hen toen bekleed met de vellen van een dier. Hij heeft daar zelf een offer gebracht, een dier geslacht. En Adam en Eva bekleed met de vellen, met de huid van het offer. Vanaf dat moment zag God hen in de huid van het offer. Het offer aller tijden, dus al die dierlijke offers die er ooit gebracht zijn, wijzen naar dat ene offer, dat geweldige offer van onze Heer Jezus. God ziet mensen vanaf dat moment alleen maar, als ze behouden zijn, als ze gered zijn, in de huid van het offer. Daarom was een huid van een brandoffer ook kleding voor de priester in het Oude Testament. Zij mocht er een leren jas van maken, maar daar zit natuurlijk meer in dan alleen maar een stukje wintergevoel, winterbestendigheid. Dat was toen, maar probeert u het dus. Toen waren daar dus aanvankelijk de man, de mens en die uit de mens gekomen was, genomen was. En die twee waren één en die woonden in het paradijs. En God kwam daar 's avonds in de avondkoelte, staat in de Bijbel, in de middagwind, ook wel genoemd, op bezoek. Zo begon het. En zo eindigt het ook. Er komt het moment dat er een nieuwe hemel is en een nieuwe aarde. Ik las dat net met je hoor, Openbaring 21. En dat een bruid voor haar man versiert met God zelf gaat wonen bij de mensen. Dat alleen, dat raakt me tot in mijn botten, in mijn ziel, omdat het zo schitterend aangeeft dat God dezelfde is. Dat hij altijd begint waar hij eindigde, of waar einde is, daar is een nieuw begin. Hij is niet in een soort lijn, in een soort meetlat te vangen. Hij is dezelfde. Altijd dezelfde. Dat alleen maakt het al boeiend om te kijken van hoe gaat het dan verder? Hoe gaat het dan straks na ons? Nou, de gemeente is op aarde gekomen nadat Israël publiekelijk heeft gezegd, we willen hem niet, we willen niet dat hij koning over ons is. En toen is alleen een bijzondere zegen geweest voor die mensen die wel geloofden. Dat waren er 120 aanvankelijk. En op de Pinksterdag waren dat inmiddels 3000 geworden. Maar hoe dan ook, dat gezelschap. Maar dat gezelschap werd uit Jeruzalem geperst. En door de Joodse, laat ik maar zeggen, schriftgeleerden en fariseeën, door de toenmalige religie en hun leiders. en door de politiek, die dat ook niet wilden. Ze zijn dus de wereld ingeperst om ook in Nederland het evangelie te laten klinken. Dus dat ook die vervolging van die tijd is niet alleen maar een toevallige gebeurtenis geweest. Ik geloof ook dat God daar een bepaald plan mee heeft gehad. Anders had u daar nooit van gehoord. En toen is die gemeente ontstaan, die Pinksterdag. En vandaag mag het evangelie, het woord van blijde boodschap, gezegd worden, verkondigd worden aan alle mensen. Dat mag aan mensen die hier wonen, dat mag aan mensen die hier toevallig langskomen. Dat mag aan asielzoekers, dat mag aan iedereen die u tegenkomt, vertelt. En dat betekent dat iedereen die dat wil ook kan komen. Ieder die wil mag komen en mag drinken van het water des levens om niet. Om niet betekent dat u er niet iets voor kunt doen. U kunt daar niet een soort teksten voor uit je hoofd leren, een soort formule voor bedenken of een soort jas aantrekken die passend is voor die club of kleur of tenue, om niks. Om niet. En ik hoop dat u dat gedaan hebt. Ik hoop dat u echt gekozen hebt voor de Heer Jezus. En als u dat niet gedaan hebt, hebt u echt een probleem. Maar als de Heer Jezus komt, vanavond bent u te laat. Ik ga dat niet dwingerig of als een dwang op u leggen. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat het nu de tijd is van Gods genade. Maar dat die tijd van Gods genade een keer stopt. Dat houdt een keer op. En dan, nu het nog kan. Nu is het de aangename tijd. Nu is het de dag van het heil. Geloof nu in de Heer Jezus en u zult behouden worden. Nou, er zijn bepaalde samenkomsten waar je dat ook echt moet zeggen. Amen of zo. Of dan moet je roepen of je moet je hand. Dat vraag ik allemaal niet. Soms ben ik wel eens een beetje jaloers. Zegt u het wel eens elke dag? Dank u voor uw Jezus dat u voor mij gestorven bent. Nou, een paar mompelen al amen. Dus even doordram, dan zegt de hele zaal misschien wel amen. Dat hoeft van mij niet, maar u mag het wel in uw hart zeggen. Vanaf dat moment gaat de Heilige Geest in u wonen. En de Bijbel zegt dat u op dat moment, op datzelfde moment ook, bij het lichaam van Christus wordt gevoegd. Door de Geest tot dat lichaam van Christus gedoopt. Dopen betekent altijd bij elkaar voegen, aan elkaar voegen, aan elkaar brengen. Toen is dat gebeurd. Toen bent u deel gaan uitmaken van het lichaam van Christus. En dat is de Heer Jezus, zijn lichaam. Hij het hoofd en wij de leden. Dat is de gemeente. En vanaf nu is de gemeente, is de gemeente het getuigenis van God op aarde. Maar er komt een moment uit de Bijbel dat die gemeente hier vandaan gaat. Dat zou kunnen gaan gebeuren vanavond. I hope so. Nou, niet omdat ik niet graag auto rijd. Dat vind ik leuk. Ik vind nog steeds autorijden leuk. En omgaan met Henny is ook nog heel goed te doen. Daar zit de moeilijkheid niet. Maar waar zit de moeilijkheid dan wel? Want dan zitten we, ja, maar tante Truus en oma Jaap en onze kinderen en onze kleinkinderen. Ik begrijp het wel. Het is ook zo. Dus het is niet zo eenvoudig. Maar het is toch zo dat u een keer zover komt dat u zegt, Heer Jezus, maar uw club, uw geschenk door God gegeven aan uzelf, want de gemeente is een geschenk van God aan de Heer Jezus, echt waar, dat staat echt in de Bijbel, een cadeau van de Vader aan de Heer Jezus, en uw geschenk wilt u wel een keer uitpakken, het is besloten binnen bijna kerst, nou dan willen we wat onder die kerstboom. Nou, laat hem dan dat cadeau uitpakken, en dat betekent dat ik bij hem ben. Als dat gebeurt, is het zover. En dan is dat het einde? Nee, daar is altijd de discussie over. En daarom krijgen de mensen die dit leren ook altijd voor hun kiezen. Ja, maar al die mensen die nog niet hun keus gemaakt hebben, of die nog nooit gehoord hebben van de Heer Jezus, waar geen Bijbel in hun taal vertaald is en zo. Nou, al die dingen die komen dan naar boven. Nou, de Heer gaat op dat moment zorgen voor die gemeente. Sorry, voor die mensen. U en ik gaan vanavond, laten we het nou zo stellen, na deze dienst of tijdens? Amen. Ik zie je wel. Nog één stukje en hier iedereen roept amen. Tijdens deze dienst. Maar als we gaan, dan gaat God op dat moment iets bijzonders doen. U en ik zijn weg, de gemeente is weg. Wat hier nog over is, dat heeft een probleem. U bent wel godsdienstig natuurlijk, anders was u hier niet. Geïnteresseerd ook, anders staat u hier ook niet. Maar als u hier alleen zit, dan heb u echt een probleem. Want u weet zeker dat u de bus gemist hebt of de trein. Sorry, te voorzichtig. Maar zo ligt het wel. En dan zal God op een bijzondere manier het oude volk Israël terugroepen. Op datzelfde moment worden ze teruggefloten, teruggeroepen, teruggeduwd. Op alle mogelijke manieren worden ze teruggeduwd in hun land. En uit hen komen 144.000 verzegelden. Uit Israël, 12 stammen, 12 keer 12, 144.000. En die gaan als evangelisten de wereld in. Ja, en die komen misschien wel naar Ermelo. En die gaan zeggen, nou wat daartoe niet gezegd heeft, dat ga ik je nu even vertellen. De gemeente is opgenomen, is weg, maar je hebt nog een kans. En nu, als je toen niet beter wist, als je beter wist, wordt het een probleem, denk ik. Maar als je niet beter wist, dan kun je alsnog. En dat komt uit de grote druktijd, uit de grote moeite, uit de grote verdrukking die dan aanbreekt. Nou, de verdrukking voel je, je voelt hem aankomen. En die wordt nog even opgehouden, omdat er nog een weerhoudende factor is. Maar als die weerhoudende factor weg is, dan gaat het gebeuren. Die grote verdrukking breekt aan en uit die grote verdrukking komt een grote schare die niemand tellen kan. Uit elk geslacht en taal en volk en Nederlanders. Ik bedoel alleen maar te zeggen, dat geldt dus ook voor hier. Dat gaat dan gebeuren. Dat zegt de Bijbel. Dus er komen wel te degen mensen nog tot bekering. Maar horen die daar bij de gemeente? Nee, nee, nee. Dat staat nergens. Maar dat hoeft ook niet, want ook Israël hoort niet bij de gemeente. Israël wordt buitengewoon gezegend, te zijner tijd. Nu nog afwezig en ook nog afwijzend. Nu, over het algemeen afwijzend. Maar dan is het anders. Mijn spiekbriefje, maar vorige keer. Het is goed, dank je wel. Maar Israël is nu nog afwijzend. Maar er komt een moment dat een geest van bekering hen ertoe dwingt om tot geloof te komen. En dat gaat gebeuren. Dat is een tijd van 3,5 jaar. Ik zeg dat maar, misschien is het akkaledaarbaar voor u, maar dat staat echt precies in de Bijbel. Tijd, tijden en een halve tijd. Zelfs 1260 dagen, zelfs 42 maanden, allemaal duidingen van dezelfde periode. En dat wordt een hele moeilijke tijd. Maar in diezelfde moeilijke tijd komen heel veel mensen tot geloof in de Heer Jezus. En dan, na de grote verdrukking, komt de Heer Jezus op de Olijfberg. En wij hangen daarboven. Ik zeg het zo, en het is zo. Het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalend komt niet op de aarde, staat nergens, maar komt wel daar waar Hij is. En Hij komt op dat moment op de Olijfberg waar Hij toen heeft gestaan in de hof van Gethsemane, waar Hij die merkwaardige woorden ik ben heeft uitgeroepen. Daar, precies daar staat Hij dan. Locatie door daartoe bepaald, maar ik denk dat ik dat mag zeggen zo. Daar, nergens anders. Vierkante meter beslist. En alle knie buigt zich. Al die vijanden zijn in één keer weg. Ik heb een toespraak gehouden over Zacharia 6 een paar dagen terug. En dan vindt u het precies hoe die vier geesten, die vier winden, of die vier geesten van God de wereld ingaan, de rust brengen. En Hij daar komt uit de hemel op de Olijfberg. En daar staat Hij dan. Vanaf dat moment is de zegen voor Israël compleet. U en ik zijn al in de zegen. U en ik genieten al eindeloos die 3,5 jaar. En dan breekt het 1000-jarig vrederijk aan. Maar het is nog steeds in de tijd. Want 1000 jaar betekent in de tijd. En dat 1000-jarig vrederijk betekent dat er vanuit Jeruzalem geregeerd, geheerst wordt, gestuurd wordt. En dat de zegen vanuit Jeruzalem overal naartoe vloeit. En dan gaan ze van jaar tot jaar niet naar Brussel, niet naar Straatsburg. Dat is trouwens toch gedoe met die aanslagen daar. Dus daar kun je beter niet heen gaan. Maar ze gaan naar Jeruzalem. En iedereen roept, ja, maar dat waren vroeger. Ja, dat was vroeger, maar nu is Hij daar. En ze gaan van jaar tot jaar om daar hun geloofsbrieven aan te bieden. En ze gaan daar echt genieten. De zegen vanuit Jeruzalem is compleet. En die is overal. Die is overal te ervaren. 1000 jaren van vrede. De duivel is in die tijd gebonden. Nou, dat is een aardige tijd. Als de duivel er nu niet was vandaag, dan had u waarschijnlijk niet gelogen. Sorry hoor, dat zult u wel niet gedaan hebben. Oh, dan had u niet een verkeerde gedachte gehad. Die hebben u misschien wel gehad. Ik ga niet over uw ziel praten. Maar het bespringt ons. De hele wereld is corrupt. Alles is vernield. Ontwricht. En de Heer Jezus. Maar dan is de duivel gebonden. 1000 jaren lang. En wordt, na 1000 jaar wordt die Satan losgelaten uit zijn tijdelijke gevangenschap. En u zegt natuurlijk, ja, nou, dan had God ook niet zo dom moeten zijn om hem weer los te laten. En als je een hondje weer loslaat, na zo'n agressieve pitbull terrier, dan vraag je om problemen. Nou, dat klopt. Maar waarom zou de Heere God dat gedaan hebben dan? Omdat in die tijd mensen gewild, gedwongen, ze willen zegen hebben. Nou, als je niet naar Jeruzalem gaat, als je niet je geloofsbrieven daar aanbiedt, als je niet meegaat en elk jaar het Lofuttefeest viert, dan heb je een probleem, krijg je geen zegen. Dus ze doen het gewoon. Zoals de mensen vandaag, we gaan gewoon mee. Wij willen nog een klein beetje meegenieten van de zegen die er is. Dus dat doen ze dan ook. Ze blijken dus een beetje geveinsd die route gekozen te hebben. En als de duivel weer losgelaten wordt, gaan ze onmiddellijk die duivel weer achterna. Je zou zeggen, hoe bestaat het? Iedereen roept, als de duivel gebonden was, dan zouden we niet zulke verkeerde dingen doen. Nou, als de duivel losgelaten is, dan gaat u weer precies dezelfde dingen doen. Nadat u 1000 jaar hebt kunnen genieten, of nadat de mensen 1000 jaar hebben kunnen genieten van de zegen van God, gaan ze toch weer verkeerd. Doen ze precies hetzelfde wat Eva toen ooit een keer gedaan heeft. Precies hetzelfde. Geen draad verandert. Niks. En dan grijpt God in. Dan is het over. Komt er vuur en de elementen zullen brandende wegsmelten. Dan is alles voorbij. Dan komt er een grote witte troon. Dat staat in Openbaring 20. En daar staan ze allemaal, al die mensen. De grote der aarde. Meneer Trump staat daar natuurlijk. En Poetin staat misschien wel naast hem. Ik weet niet precies wat, ik fantaseer me wat weg. Alleen als ze geloven in de Jezus, staan ze er niet. Maar als ze dat niet gedaan hebben, staan ze er wel. Daar wordt u niet gezien, want u bent al eerder beoordeeld. Niet om een ticket te krijgen voor de hemel, of u er wel of niet binnen mocht, maar om uw beloning, uw loon te geven, om uw kroon te geven. U bent daar geweest voor de openbaarwording voor Christus, openbaar worden voor Christus, voor de rechterstoel van Christus, om uw kroon te krijgen. En die kroon mag u dan, als u hem ziet, aan hem gaan geven. Doet u vast en zeker. Maar al die anderen, die komen voor de grote witte troon te staan. En de boeken worden geopend. En daar staat echt dat Poetin, sorry hoor, ik weet het niet. Ik kan nooit in het hart van wie dan ook kijken. Het bestaat niet. Alleen, je kunt wel lezen wat ze ooit zeiden, of misschien vermoeden wat ze denken. En al die groten die staan daar, maar ook de kleineren. Ik heb het niet over kleine kinderen, ik heb het over de gewone man, de gewone vrouw. En die worden geoordeeld op grond van wat in de boeken staat. Dat is de grote witte troon. En als je niet gelooft in de Heer Jezus, dan ga je dan voor altijd naar de tweede dood. En dat is de hel. Er is nu nog niemand in de hel. De Bijbel vertelt u niemand. En dus ook geen prediking in de hel geweest. Dat bestaat helemaal niet. Er is gewoon niemand. De eerste die er komt is het beest en de valse profeet, volgens de Bijbel. En de derde die er komt is de duivel. En dan komen daar al die mensen van wie de naam niet staat in het boek des levens van het lam dat geslacht is. Weer zeg ik, alsjeblieft, maak daar ernst mee. Maar dan is het uit. Dan zijn de elementen brandende weggesmolten. En dan gaat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geven. Daar heeft Petrus het over. En daar gaat het over hier. Dan begint de eeuwigheid. Dan is alles wat aan tijd herinnert weg. Dus de horloges liggen hier bij een bult op de aarde. Of zo, weet ik veel, of zo hier liggen of of in Amsterdam op de diamantbeurs. Het maakt me geen lor uit, maar ergens liggen ze. Maar alles wat aan namaakspullen aanwezig is, alle bla-bla toeters en bellen, die zijn allemaal hier achtergebleven. Er blijft alleen het echte over. Nou, dat is het dan. Israël, 1000 jaar gezegend, hebben ze net achter de rug. Ook daar is een selectie geweest. Ook daar, voor de grote witte troon. Wie wel, wie niet. Allen. Israël is voorbij. De Verenigde Naties bestaan niet meer. Het Europees parlementsgebouw in Straatsburg is ook verlaten. Waarschijnlijk verbrand, door vuur verbrand. Brussel, Den Haag. Alle bla bla, toeters en bellen, het is allemaal weg. En wat gaat er dan gebeuren? Er zijn dus eigenlijk nog een paar categorieën over. Er zijn over mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen en niet bij de gemeente horen. Zal ik een paar voorbeelden noemen, Johannes de Doper. Hij zelf zegt, in een heel ander verband, ja, die de bruid heeft, dat is de bruidegom, maar ik ben de vriend van de bruidegom. Ik ben wel sympathiek, ik heb wel een band met de bruidegom, maar ik ben het niet en ik hoor ook niet bij de bruid. Dus. Al die mensen, die grote schade die niemand tellen kon, die uit de grote verdrukking kwamen, en al die andere mensen die tot geloof gekomen zijn. En of dat nu Nineveh in zijn totaliteit is in de dagen van Jona, bijvoorbeeld. Ze kwamen allemaal tot geloof toen. Dat is best pittig hoor, als je denkt aan het Assyrische Rijk. Dat is een rijk uit het noorden. En dat rijk uit het noorden die zal volgens het boek Ezechiël geweldig toeslaan. Enorme happen uit Israël nemen. En één profeet daar, dat heb ik al eerder gezegd, één man. Eén Joodse man daar, alles is anders. Jona, ja, u vindt hem maar slapen, want hij ging eerst. Ja, ik weet het wel. Meer dan Jona is gelukkig de Heer Jezus, zegt hij zelf. Dat is heel mooi, heel fijntjes. Zo gaat het altijd. Al die mensen die tot geloof kwamen, die zullen leven uit God hebben. Maar er is één heel bijzonder gezelschap, broeders en zusters, en dat wil ik zo graag overbrengen. Het is misschien een beetje lange inleiding, maar nodig. Het is nog steeds een heel bijzonder gezelschap. En dat is de gemeente. U hebt geen idee wat het zeggen wil dat u deel uit mag maken of dat u behoort bij de gemeente. Waarvan hij het hoofd is en u het een arm bent, een voet, een kootje, een onderdeeltje. Hoe dan ook in het lichaam van Christus. Dat is zo uniek, dat is zo bijzonder. Nog preciezer, dat heb ik al, ik weet niet hoe vaak geroepen. De gemeente is dat deel van al die mensen die het dan leven uit God hebben. Dus er zijn alleen maar mensen die leven uit God hebben. Mensen die geen leven uit God hadden, die niet wilden, die veroordeeld zijn, zijn de tweede dood gestorven. Dat is de hel. Wat er over is, zijn alleen maar mensen die leven uit God hebben. En één deel of een groep uit mensen die leven uit God hebben, daar ben jij en ik, zijn wij. En God had ons daar al voor bedoeld, voor de schepping, voor de tijd, heeft ons in de tijd geroepen en gaat ons na de tijd gebruiken. Nu heb ik het heel voorzichtig gezegd, voor de tijd geroepen. Nee, ja, uitverkoren. In de tijd geroepen, dus voor de tijd uitverkoren. Voor de grondlegging van de wereld uitverkoren. In de tijd geroepen, er is een moment gekomen dat u de stem van God hoorde, de stem van de Heer Jezus hoorde en dat u tot geloof kwam. En na de tijd gaat hij u gebruiken. De Bijbel zegt bovendien dat de gemeente de Heer Jezus compleet maakt, de completering van hem. Efeze 1, schitterende tekst aan het eind. De gemeente, hij is dan hoofd boven alles wat er is, maar gegeven is aan de gemeente. Hij is als hoofd boven alles wat er is gegeven aan de gemeente. De gemeente is gegeven aan hem en hij is gegeven aan de gemeente. Dat al op zich is al ongelooflijk warm en bijzonder. Maar de gemeente die aan hem gegeven is, die completeert hem. Maar hij is niet eens compleet zonder ons. In de eeuwigheid. De duivel is in de hel. Alle ongelovigen, de verfoeiden, de moordenaars, de dieven, de ongelovigen, ze zijn in de tweede dood geplaatst. Dat is hel. En wat overblijft zijn mensen die leven uit God hebben. En mensen die leven uit God hebben, die worden gesplitst in mensen en bruid van het Lam. Meer is er niet. En dan komt dat nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neer. U zegt, ja, maar dat is al eerder gebeurd. Want in Ezekiel 43 stond al dat hij uit de hemel zou komen en hier op aarde zou gaan regeren. Ja, dat doet hij in het duizendjarig rijk. In de periode van die duizend jaren gaat de Heer Jezus regeren vanuit Jeruzalem. Absoluut. Gebruikt zelfs Israël als middel dan. Maar de gemeente wordt ook vergeleken met Jeruzalem. Met Jeruzalem dat boven is. Dat is onze moeder. Of het nieuwe Jeruzalem, Hebreeën 12. Dus ik heb net Galaten geciteerd. Het Jeruzalem dat boven is, dat is onze moeder. Maar Hebreeën 12 zegt het ook. U bent genaderd door de berg Sion, het hemelse Jeruzalem. U, gemeente, u hoort bij het hemelse Jeruzalem. Jeruzalem betekent Yireh Shalom, voorzien in vrede. Nu, dat is niet voorbehouden voor dat land, dat had gemoeten, in de tijd dat ze daar als getuigenis waren. Dat is mislukt. Maar dat had wel gemoeten. Het is niet gebeurd. Maar dat doet niets af aan Gods plan om één plek te hebben waar hij is, waar hij woont. Hij zou zelf een plek uitkiezen waar hij zijn naam zou laten wonen. Alle geschriften door in het Oude Testament. Dat is Jeruzalem. Maar dat is niet automatisch verbonden aan het Joodse volk. Dat is verbonden aan de plek waar de Heer zijn tempel zou, zijn tent zou neerzetten. En nu komt in de eeuwigheid, dat lazen we met elkaar, als alle tijd voorbij is en alle horloges op een bult zijn gegooid en alle agenda's zijn verbrand, dan komt hij uit de hemel. Wie? Ja, die ene mens, de laatste Adam, de tweede mens. En waar komt hij dan? Dan gaat hij hier op deze nieuwe aarde. Niet meer op die oude aarde waar allerlei prut heerste, waar verdeeldheid en moeite en kommer en kwel is. Maar hij komt uit de hemel. En er is een bruid bij hem, het nieuwe Jeruzalem. Dat is dat gezelschap waarbinnen de Heer Jezus alles is. En eigenlijk kan ik het beste teruggaan naar Adam en Eva, maar daar zie je het. Daar zie je het eigenlijk gebeuren. En daarom is dat zo boeiend, dat aan het eind van uw Bijbel het begin eigenlijk te lezen is, en het begin is eigenlijk terug te vinden aan het eind van uw Bijbel. Dat is heel merkwaardig. Je ziet het hier gebeuren. Dan komt de Heer Jezus uit de hemel en zijn tent zal wonen bij de mensen. Toen de Heer Jezus hier zelf kwam, kersttijd misschien, Evert zei zo pas of het een datum is, ik weet het niet. Nou, ik laat die datum van 25-12 ook maar los. Maar dat zou net zo goed 25 oktober kunnen zijn. Dan heb ik meer body voor dan 25-12. Maar goed, laat me los. Maar geen... Even zei terecht, we weten niet de datum, maar dat doet het ook, eigenlijk doet het er niet toe. Het is wel gebeurd. En daar moet je maar op focussen. Maar hij komt uit de hemel. In hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Hij heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid, de Heer Jezus. God wilde wonen bij de mensen, Emmanuel, God met ons. Altijd heeft hij dat geprobeerd. Bij Adam en Eva, zal ik doorgaan? Eerste paradijs. Na de zondvloed, Noach bouwde een altaar. Hij wilde wonen bij de mensen. Ging weer niet goed. Toen heeft hij het volk in het land gebracht. In een land overvloeiend van melk en honing. Je zou zeggen, het paradijs in optima forma. Ging niet goed. In die tijd is Salomo nog geweest. Die had het een beetje voor elkaar. Nou, echt is een zegentijd, een soort bloeitijd, een soort gouden eeuw geweest. In al die koningen. En Salomo heeft een prachtig stuk gemaakt. Ik mag er morgenavond over praten. Ik zit er zo, nu al vol van. Zo mooi vind ik het, over Hooglied 4. En het wordt letterlijk een tuin genoemd. Er wordt de vrouw een tuin genoemd. En er wordt het paradijs gebruikt. Notabene in Hooglied 4. Ik wil jullie wel op. Nou ja, u zoekt het maar op. Maar het staat er echt. Oh, ik zal het nu toch opzoeken. Anders gelooft u het niet. Jawel hoor. Maar Hooglied 4. Vers 12. Een gesloten tuin bent u, mijn zuster, mijn bruid. Een gesloten bron, een verzegelde fontein. Uw scheuten vormen een, in mijn vertaling, een paradijs. Hooglied 4, vers 12. Een paradijs van granaatappelbomen met de beste vruchten, hennestruiken. En dan blijkt uit hoofdstuk 5, vers 1, dat hij, de bruidegom, daar komt in die tuin. In die tuin. Mijn zuster, mijn bruid, ik heb mijn mirre. Het gaat niet over jouw mirre. Hij wil zijn lijden daar terugvinden. Hij wil zijn specerij en zijn heerlijke eigenschappen daar terugvinden. Hij wil zijn honingraad, zijn zoetigheid daar terugvinden. Hij wil daar zijn melk drinken. En hij wil daar ook zijn wijn drinken. Oh ja, mijn mirre, mijn honingraad, mijn honing gegeten. En vers 1 zegt nog steeds, ik heb mijn wijn en mijn melk gedronken. Hij wil dus zijn vreugde daar vinden. Hij wil zijn voeding daar vinden. Hij wil zijn lijden daar teruggekaatst vinden. Hij wil zijn zegen, zijn heerlijke reuk, wil hij daar terug in die tuin. Maar het is daar beeldspraak, zegt u. En dat slaan we dan over, want dat is de moeder voor Hollanders. Want die hebben dat niet, die zijn niet zo prozaïs en zo. Die kijken dan heel anders in. Nou, het is niet waar. Het is daar de bruidegom die in een tuin komt. Wat gaat er straks gebeuren als de hemel zo u en mij naar beneden laat zakken en laat wonen bij de mensen, dat God in zijn tuin komt, in zijn paradijs komt, waar hij zijn lijden, zijn vreugde, zijn voedsel, zijn heerlijkheid, zijn glorie terug hoort komen. Als een soort weerkaatsing uit die tuin. Eet vrienden, zegt Hooglied 5, dan vers 1 en 2... En dan krijg je die tekst die dan misbruikt wordt, wordt dronken genoten. Nou, daar zegt iedereen van, dat zal ik in het kroegje eventjes gebruiken. Wordt dronken genoten, dus een flinke stuk in de kraag en dan kunnen we er weer tegen. We zijn nog bijbels bezig ook. Nee, sorry, zo gaat het een beetje om het te verdoezelen. Want de duivel wil altijd alles mooie verdoezelen. Maar laat je dit nu eens helemaal doortrekken. Laat dit je helemaal gaan beheersen. Laat dit zo bijzonder zijn in je, dat je daar niet weer zonder kunt. Nu, in de toekomst, lieve broeders en zusters, gaat dit gebeuren. Dat paradijs wat er ooit was. En ik kan wel doorgaan. De doden en Christus zijn vandaag in het paradijs. Maar al die paradijstermen hebben te maken met dat hele bijzondere gezelschap waarbinnen de Heer Jezus alles is. Uit de hemel, nieuwe hemel. Dus ook de hemel is veranderd, want ook de hemel is bezoedeld. De Satan heeft daar continu gepraat, heeft dag en nacht mij aangeklaagd bij de Heer Jezus. Daar, notabene, die dag en nacht aanklaagde, de aanklager der broederen die dag en nacht aanklaagde, daar. Die wordt uit de hemel gekiepeld, Michael en zijn engelen, hoofdstuk 12. uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 12. Maar het is wel, die hemel is ook bezoedeld. Het vaderhuis is nooit bezoedeld. Daar is nooit een duivel binnengekomen. En ook geen ongelovigen. En ook geen verfoeilijke. Niemand. Alleen die van de Heer Jezus zijn. Maar de hemel wel. Er komt een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. En als die nieuwe aarde er is, dan komt uit de hemel het nieuwe Jeruzalem. Voorzien in vrede. Nou, dat mag er wel boven geplakt worden. Dat mag eigenlijk boven jouw hoofd, boven jouw leven geplakt zijn. God heeft voorzien in vrede. God heeft voorzien in vrede. Yahweh Jireh. Voorzien in vrede. En die tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En dan ben je terug bij af. Je bent terug bij Genesis 3. Helemaal precies. Dan wandelt hij daar. In de avond koelt het. Nee, dat zal niet gebeuren. Want het is geen tijd meer. Dus we hebben geen avond en ook geen morgen meer. Hoe ik het moet omschrijven, weet ik niet. Maar hij wandelt daar. Hij is daar. En dat is vertrouwelijke omgang. Dat is die heerlijke gemeenschap. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is wat we daar gaan genieten. En al die andere mensen zijn niet jaloers op u. Dat is nu wel zo. Als ik het een beetje beter heb dan een ander, is een ander misschien wat jaloers. Andere auto of ander inkomen of ander kostuum. Vul maar wat in. Maar dat is niet meer. De eerste dingen zijn echt weg. De duivel is er ook niet meer. Die is in de hel. Maar wat overblijft is dit gigantische heilsplan dat God al had voor de grondlegging van de wereld. Namelijk om jou en mij zo aan de Heer Jezus te verbinden. Door te zeggen, het is niet goed dat hij alleen is. Dat had God al gezegd in de eeuwigheid tegen hem. Dat heeft God gezegd tegen Adam toen hij hier als mens was. Hij heeft Eva uit hem gehaald. Zat er al in. Moest er alleen nog uitkomen. Moest er nog uitgehaald worden. En dat is straks nog zo. Ik weet niet wat ik ervan zeggen moet. Dat het een oord is waar de Heer Jezus intens geniet van de gemeente, van het cadeau van de Vader. En waar wij samen zo intens omgang hebben met de Vader. En waar alles nieuw is en waar alles ruikt naar hem. Alle geuren, alle bloemen, alle vruchten hebben te maken met hem. En met zijn heerlijkheid, met zijn glorie. Alles is geconcentreerd op hem. Dat is dat. Dat het dan in de eeuwigheid overblijft. En jij en ik hebben daar een bepaalde plek in. Niet een tweede rangs achteraf plaatsje, dat denkt u misschien, maar dat is niet waar. U staat helemaal vooraan. U bent samen met mij de bruid die voor haar man versierd is. Die hem completeert, die hem volledig maakt, die hem helemaal uit de verf laat komen. Zoals ook vandaag een vrouw haar best kan doen, dat doet hij niet ook met, om mij uit de verf te laten komen. Niet voor mezelf, maar omdat wat ik heb, wat ik kan, wat ik mag. Om dat ook te uiten. Nou, dat wilt u. Dat wilt u dat hij uit de verf komt. Dat hij schittert. Dat hij in alle oorden, in alle toonaarden, in alle toonsoorten ook gaat schitteren. Dat is Gods plan. Dat is de eeuwigheid. En er komt geen einde aan. Ja, dat is moeilijk voor ons. Want wij denken, nou, het is bijna 9:45. We moeten zien dat we weer thuiskomen. Of we moeten hoger naar de koffie. Ik weet het wel. Ik ben ook een mens. Ik begrijp het wel. Maar ik zou zo graag willen dat de Heer Jezus ging genieten. Weet u, daarom vind ik die tekst in Hooglied zo mooi. Ik kom in mijn tuin. Mijn geliefde is een tuin. Maar ik kom daar en ik ga mijn mirre eten. Mijn melk, mijn wijn, mijn specerijen, mijn vruchten, daar ga ik genieten. Daar ga ik genieten. Daar ligt alle accent voor 100% op de bruidegom en niet op de bruid. En dat gaat precies in de toekomst ook gebeuren. Dat alles op hem, op onze Heer Jezus gericht is. Ja, dat is de eeuwigheid. Dat was al zo voor de tijd. De Vader en de Zoon. En dat is weer zo straks. Na de tijd. Misschien is het verbazend moeilijk, maar geniet alsjeblieft van de vreugde die het voor hem is om u en mij bij zich te hebben. Om hem dan te vergezellen, compleet te maken. De mens schiep hij, mannelijk en vrouwelijk. Die horen bij elkaar, dat was een twee-eenheid. Natuurlijk wil de duivel alternatieve vormen, dat begrijp ik. Weer, alle kanten wordt altijd alles wordt bezoedeld en alles wordt verknald om daar maar een soort, sportprintje van te maken of zo. Maar dit is het prachtige principe van God die zijn plan volvoert. En als u en ik uit de hemel komen, zo en wonen bij de mensen, dan zullen zij zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn als hun God. Zij zijn, bij hen zijn en hun God zijn. Niet als, maar hij zal ook echt hun God zijn. Dat gaat dan gebeuren. Wat een zegen. Wat een geweldige ontknoping naar alle prutten, naar alle verschrikkingen die er nu geweest zijn. Er is zoveel te doen over aanslagen, over mishandelingen, over verkrachtingen, over ontwrichting en leugen en onzin. En dan alles teruggebracht tot één punt. Ik zeg het nog een keer voorzichtig. De echte Adam en de echte Eva en God die bij hem komt wandelen. En als je stil wordt, kun je daar nu een beetje van genieten. Heer Jezus, dank u wel dat u mijn heiland bent. Dank u wel dat u het voor mij gedaan hebt. Dank u dat u mij kocht. Dat u mij hebt uitgezocht om deel uit te mogen maken van de bruid van het lam. Nu. En dank u ook dat ik met God mag praten. Er zijn stille momenten die zo kostbaar zijn. Zo intens dat je ze zou willen herhalen. En soms worden ze weggeduwd door het lawaai, door de drukte. Soms door liederen die te hard gespeeld zijn. Door drukte in de gemeente. Dat je niet eens toekomt aan bezinning, aan bidding. Dat het allemaal zo druk is. Je zou wel eens in de paradijselijke sfeer terug willen kijken. Nou, ik wou ook eigenlijk maar zeggen, kijk maar naar de paradijselijke sfeer vooruit. Oh ja. Geen afleiding meer. Niets wat verhindert. Alleen Christus. Alleen de Heer Jezus. Schitterende tijd. Amen. Vader, ik wil u danken dat u dit bedoeld hebt voor ons. Dat u dit bedoeld hebt in de Bijbel. En ook al is het moeilijk om over dit onderwerp na te denken. Misschien zijn het wel hele vage beelden. Maar een paar dingen komen toch wel binnen. En we willen zelf ons zo voor u stellen. En voor u neerbuigen. En tegen u zeggen, laat de Heilige Geest zijn gang gaan. Laat onze geest maar zwijgen en laat de Heilige Geest gaan spreken. We zijn zo druk, Vader, met de prutten, met de toestand en met het oplossen van problemen. En we zijn die brandweermannen die allemaal, of brandweervrouwen, die allemaal de brandjes moeten blussen, links en rechts en voor en achter. En we hebben geen tijd meer om tot stilte te komen. En soms durven we de stilte niet eens aan. Vader, nu willen we komen en ons buigen voor uw heilsplan en u bedanken dat u nu in de tijd ons uitgeroepen, uitgekozen hebt om aan het beeld van uw Zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de Allerhoogste zou zijn, de Eerstgeborene onder vele broederen. Dank u wel dat uw heilsplan uitgevoerd wordt en dat het een tijd, geen tijd, dat het een eeuwigheid gaat geven waarin die stilte, waarin die harmonie, waarin die welluidendheid van uzelf aanwezig is. En we die bijzondere ervaring mogen kennen, dag in dag uit, genieten. Samen genieten met hem en met u en voor u. Dank u wel voor dat schitterende vooruitzicht. Vader, als ik het heel raar zeg, dat is eigenlijk kerst. Niet de toeters en de bellen, niet de kerstboom, ook niet een kerstkrans, maar dit, Christus, de Heer Jezus en Hij alleen. Amen. Amen.
ben op het ogenblik een boek aan het lezen. Dat is eigenlijk meer een stuk studieboek over Hebreeën. Dat heet Binnengaan in de Rust. En dat is zo geweldig mooi. Ik vertelde het een zondag. Er waren gelijk een paar mensen die bestelden het. Maar binnengaan in de rust. Dato noemde het net ook al voor die kerstdagen. We bidden altijd vooraf hier in ons achterkamertje. Om een zegen voor dit samen zijn. En dan bidden we of de Heer Jezus centraal mag staan. Nou, ik denk dat er maar één persoon vanavond centraal stond. Dat was de Heer Jezus. Dato, dank je wel voor die heerlijke overdenking. Wat mochten we genieten. Ik heb even vertellen. Dat vond ik eigenlijk wel leuk om dat te doen. Van de week, maandagavond was het, geloof ik, een gesprek gehad met iemand aan de telefoon. En dat is iemand, je hebt van die mensen, daar heb je een klik mee. En binnen die korte keren praat je nergens anders over als over de Heer Jezus. Hij zei, als we straks samen nog eens in de hemel komen, dan zegt de Heer Jezus tegen jullie van, hey jongens, ik ben er ook nog. Nou, ik geloof het eigenlijk niet hoor, maar zo'n persoon was dat. En daarom is het zo heerlijk om samen met Dato te genieten van hetgeen wat er in het woord over die eeuwigheid staat. Mensen, ik hou mijn mond, want anders dan neem ik een heleboel van die mooie zegen van vanavond weg. Ik zou willen zeggen, voor iedereen, gezegende kerstdagen. Samen voor de deur, het is al bijna zover. En denk aan het kerstkind, maar denk aan de Heer Jezus. Hoe je hem ook voorstelt, ik denk dat het altijd te kort en te benauwd van ons is. Maar laten we deze avond in ieder geval afsluiten met hem te eren en de eer toe te zingen. En dat kunnen we denk ik alleen maar staande, als dat kan. En dan gaan we gewoon zingen, begrijpen, vooruit naar het feest wat komt. Ere zij God. Dat is lied 48. Staat in de bundel.
Oh,